Goedemiddag, luisteraars bij de kerktelefoon. U bent verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, waar we op donderdagmiddag zullen voorlezen uit een boek, welk we in 6 afleveringen zullen doen. Vanmiddag is het de 5e aflevering. Begrepen en gehoord hebbende dat er van de activiteiten van onze kerktelefoon gretig gebruik wordt gemaakt in deze moeilijke tijd voor u, met dank aan Maarten But, die heel veel heeft georganiseerd wat de uitzendingen betreft, zullen we vanmiddag de 5e aflevering van ons boek doen. Begrepen hebbende dat er ook iedere keer nieuwe inloggen of meeluisteren, zeggen wij u dat de vorige afleveringen altijd nog op de website te vinden zijn, zodat u het complete verhaal nog na kunt luisteren. Vanmiddag dus aflevering 5. Vele jaren waren voorbij gegaan. God had zijn woord bevestigd in het leven van dominee Wagner. Reeds 5 jaar mocht hij zijn koning dienen in zijn koninkrijk. En aan de vooravond van de dag waarop hij 5 jaar geleden tot zijn dienstwerk werd ingeleid, gedenkt hij in de stilte van zijn studeerkamer de grote daden Gods in zijn leven. Wat is er in die tijd al niet gebeurd? Eerst het einde van zijn theologische studie. De dag waarop hij als student de collegezalen betrad, zou hij nimmer vergeten. De eerste kennismaking met het studentenleven was hem niet meegevallen. En in het begin had hij het nog erg wel eens moeten ontgelden. Kloekmoedig wierp hij zich op de studie en geen college sloeg hij over. Zeker met verschillende colleges was hij het niet eens. Colleges waarin zaken werden beweerd die in strijd waren met Gods woord. Menigmaal was het de verzuchting van zijn hart: maak in uw woord mijn gang aan treden vast, opdat ik mij van uw paden niet afkeren. Het duurde dan ook niet lang of de hoogleraren wisten hoe hij georiënteerd was. Vandaar dat het nogal eens gebeurde dat ze hem het vuur na aan de schenen legden. Maar de Heere kwam de jeugdige student te versterken door de bediening des geestes, zodat hij zijn geestelijke vijanden kon wederstaan met de kracht van het woord. Toen men bemerkte dat er aan hem geen eer te behalen viel, lieten ze hem tenslotte met rust. Ondanks veel vijandschap was er toch op de langere duur respect ontstaan tegenover hem, zowel van de zijde der professoren als studenten. Dit gold voornamelijk zijn ijver en doorzettingsvermogen. Toch vond men hem wel wat zonderling, want hij bemoeide zich praktisch met niemand. Op studentenfeestjes werd hij nimmer gezien. Maar bij tentamens bleek gedurig dat hij zijn tijd goed benutte. En hij was in zijn element geweest, want in deze weg zou hij zijn wens in vervulling zien gaan. Hij mocht zien dat God deze universiteit wilde gebruiken om hem bekwaam te maken voor zijn gezegend koninkrijk. En aan deze plaats heeft hij ook mogen ervaren dat de Heere hem een God van nabij was en niet van verre. En op deze harde leerschool, waar veel geleerd werd dat in strijd was met Gods woord, werd hij gestaald in het besef dat Gods woord de waarheid is. Waar de Heere werkt, werkt hij volkomen. Want het werk Gods is geen half werk. Ook dit mocht hij in zijn studietijd menigmaal ervaren. En in die periode waren er nog mensen die elkaar van tijd tot tijd opzochten en zich schaarden rond het woord van God. Een gezelschap dus. Vooral op de rustdagen waren er 's morgens en 's avonds kleine samenkomsten waarin een predikatie gelezen en geestelijke liederen gezongen werden. Want de zuivere bediening des woords was in het ganse land en in de stad niet te vinden. Ten deze was het ook daar in de kerk droevig gesteld. Zo was deze plaats van samenkomsten voor Karel menigmaal een lieflijke oase geweest in de woestijn van dit leven. Daar was het dat hij vele onderrichtingen van het volk van God mocht ontvangen, welke later zielsprofijtelijk voor hem zouden zijn. En zo had God hem de nodige tegenhangers gegeven om hem voor struikelen in geestelijk opzicht te behoeden. Meer dan 5 jaar had hij onder het juk van de wetenschap geleefd. Met grote spanning had hij het ogenblik tegemoet gezien waarop het laatste examen zou worden afgelegd. Zonder haperen mocht hij de geëxamineerde professoren antwoorden op de gestelde vragen. Zowel het wetenschappelijke als het kerkelijke gedeelte had hij naar behoren afgelegd. En op werk dat af is, wordt een kroon gezet. Groot was de blijdschap, zowel bij de familie als Gods volk, die hun hartevriend spoedig zouden kwijtraken uit hun wekelijkse samenkomsten. De Heere had zijn wonderen een gedachtenis gemaakt in zijn leven. Hij betoonde in een voor de mens onmogelijke weg een waarmaker te zijn van zijn woord. Hij baande voor hem een weg die zou leiden tot het leraarsambt in een bewogen tijd. Sinds hij zijn precocent had ontvangen, was de grote drukte begonnen. Schier elke zondag preekte de jonge kandidaat in vele gemeenten. Er waren plaatsen waar hij voor het eerst, maar ook tevens voor het laatst gepreekt had. Maar hij had desondanks een niet geringe kern overgehouden, waar hij regelmatig voorging in de dienst des woords. Ja, dit waren meestal vakante plaatsen, die afhankelijk waren van hulp van buitenaf. Nooit zal hij de eerste predikatie vergeten. Hoe beangst hij toen hij voor de eerste maal de kansel beklom. De kerk was afgeladen. En toen hij moest beginnen, stokte de stem in zijn keel. Maar hier zou de duivel beschaamd worden. Felle strijd had de leugenaar in zijn ziel doen ontbranden in dit gewichtige ogenblik. De Heere daarentegen kwam mede in de bediening van zijn getuigenis. O, welke onuitsprekelijke rust was er toen gekomen in zijn hart, zodat hij in alle kalmte met kracht 's Heeren werken verkondigen mocht. In de kerk was het doodstil. Het was zelfs zo dat vriend en vijand door de waarheid als met stomheid geslagen waren, door deze eenvoudige en ontroerende prediking. Veel gemak had hij ondervonden van zijn aangeboren redenaarstalent. Op heldere en boeiende wijze wist hij de aandacht der toehoorders onafgebroken gaande te houden. De gemeenten moesten het vaak doen en zich tevreden stellen met een voorgelezen predikatie. Maar deze jonge man, nee, die had geen preekblaadjes van nodig. Naar het aantal beroepen te oordelen, was de vraag naar de oude waarheid nog groot. En het was hem niet meegevallen een keus te maken uit de vele beroepen die hij ontving. Ook in dit opzicht wenste hij onderworpen te zijn aan de wil van God. Esther had hem vaak vergezeld op zijn preekroutes en was daardoor ook enigszins bekend met de plaatselijke situaties van de roepende gemeenten. Uit respect voor zijn gevoelen hieromtrent liet ze hem in zijn beslissing volkomen vrij. Ten slotte had hij voor alle beroepen bedankt, op twee na. Aan beide gemeenten vroeg hij om verlenging van bedanktijd. De keus ging tussen een stadsgemeente en een dorpsgemeente. En hoe nader de dag van de beslissing kwam, hoe zwaarder hij het eronder kreeg. Maar op de laatste dag gaf de Heere hem vrijmoedigheid het beroep naar de kleinste gemeente van de twee te aanvaarden. Deze beslissing bracht bij de familie Cohen wel een weinig deining teweeg. Ze hadden hun toekomstige schoonzoon zo gaarne in een grote stadsgemeente gezien. Waarom had hij niet een beetje water bij de wijn gedaan, wanneer hij niet zo zwaar was geweest in zijn preken, zou wellicht een stadsgemeente een beroep op hem hebben uitgebracht. Ze wisten echter maar al te goed dat er met Karel toch niet te reden twisten viel. In ieder geval had de heer Cohen eer van zijn werk, want de jongen had zijn doel bereikt. Trouwens, voor de rest vonden ze Karel een flinke en degelijke vent, waar je op aan kon. Hun dochter had het ook minder goede keus kunnen maken. En het belangrijkste was in hun ogen dat ze een schoonzoon kregen die iets betekende in de maatschappij. Dat Esthers ouders aldus redeneerden, was Karel maar al te goed bekend. Hij bedroefde hem dat deze mensen alles zo materialistisch bekeken. Veel had hij met hen gesproken over deze dingen. Maar hij had meestal het gevoel alsof hij op rotsen ploegde. Bij Esther was het gelukkig anders gesteld. Met intense belangstelling leefde ze met hem mee in alle zaken waarmee hij te maken had. Reeds kort na hun kennismaking had ze zich laten dopen en was lidmaat der kerk geworden. Wanneer Karel dit alles overdenkt, moet hij wel met de dichter getuigen: mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, die al het begrip te boven gaan. De Heere leidde zijn weg langs welgebaande wegen. Er was echter ook nog een andere wens in vervulling gegaan in de voorbijgaande tijd. Toen hij afstudeerde, kende hij Esther meer dan 12 jaar. En vooral de laatste jaren waren moeilijk geweest voor beiden. Ook zij waren mensen van vlees en bloed. Veel hebben beiden gevochten tegen zondige begeerten. Gebeurt het niet al te vaak dat bij een langdurige verlovingen de nodige afstand niet meer in acht genomen wordt? De duivel kan precies de zwakke plekken binnen de ringmuur van ons hart. Op dit gebied worden vaak de vuilste pijlen des duivels afgeschoten. Het is niet de genade die een mens bewaart voor de zonde. Het is de vreze des Heren, die doet wijken van het kwade. Daarom kon Jozef zeggen: zou ik zo'n groot kwaad doen aan zondigen tegen de Heren? In dit opzicht kon Karel geen stof vinden zichzelf te prijzen en tegendeel. Het was Gods bewarende hand die kennelijk over hen beiden was uitgestrekt. Vreugde en blijdschap was dan ook beider deel toen de dag van hun huwelijk genaderd was. Tussen hen was een bank der liefde gegroeid die de Heere zelf gelegd had. En deze toekomstige bruiloftdag was ook een oorzaak van blijdschap bij wederzijdse ouders. Vooral vader en moeder Wagner waren gelukkig met de levensloop van hun oudste jongen. Het is voor hen een vaststaand feit geworden dat God zich over hun zoon heeft willen ontfermen. Wie had ooit kunnen denken dat dit zo zou aflopen? Ze raakten er niet over uitgepraat. En hoe was het toen met Esther gesteld? Had zij als jong meisje ooit kunnen denken dat ze nog eens met een dominee zou gaan trouwen? Immers nee, ze was opgegroeid in een kring waarover God niet werd gesproken. En hoe was alles veranderd sinds ze hem, Karel, had leren kennen? Ze heeft bekend dat haar jonge leven eigenlijk doodarm was. Maar toen ze hem leerde kennen, was ze zo geheel anders gaan denken. Geleidelijk aan heeft ze hem meer leren begrijpen. En is hem in geestelijk opzicht gaan waarderen. Ze geloofde vastelijk dat het wat ons eeuwig heil betreft niet minder zal kunnen dan hetgeen hij verkondigde op de kansel. En het was haar wens en de wens van haar hart, haar man met hart en ziel terzijde te staan in zijn zware taak. Ze heeft zich voorbereid op de taak die ook haar wachtte als predikantsvrouw. En op een avond voor haar trouwdag heeft ze haar knieën gebogen voor hem, die al onze bepalingen gemaakt heeft. Ze heeft bittere tranen geschreid vanwege haar ondankbaar hart. Och, kon ze de Heere maar oprecht dankbaar zijn. Ook de dag van zijn bevestiging en intrede in zijn eerste gemeente zal dominee Wagner nooit kunnen vergeten. De wetenschap dat zijn ontrouw Gods trouw niet teniet maakt, vertederde zijn ziel zozeer dat hij schier onbekwaam was zijn predikatie te houden. Hij had zijn gehoor bepaald bij 1 Johannes 1 vers 17. Uw woord is de waarheid. Bij deze gelegenheid had hij erop gewezen dat er maar 1 waarheid is en dat is God. God, zo zei hij, openbaart zich in zijn woord op klare en duidelijke wijze in datgene dat tot de zaligheid nodig is. Alleen dat woord is waar en zeker en noodzakelijk tot zaligheid. Dat woord predikt ons dat het gangse menselijke geslacht door Adams naamloos diepe val verdoemelijk ligt voor God en door zichzelf nooit meer echt gelukkig kan worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er geen enkel mens goed genoemd kan worden. Van nature zijn we allen van God vervreemd en hebben alleen lust tot ongerechtigheid. We leven achter het masker der beschaving. Gelukkig de mens die dat masker door God wordt afgerukt, zodat hij naakt voor hem komt te staan. 1 is er die harten kan dan nieren proeft. En hij alleen is machtig een diep gevallen Adamskind te redden uit de kaken des duivels en des doods en hem te brengen tot zijn wonderbaarlijk licht. Want waar de mens ongehoorzaam geweest is, is Christus gehoorzaam geweest, tot in de dood des kruises, voor in zichzelf verloren zonen en dochteren. God is rechtvaardig en kan met de zondaar geen gemeenschap hebben. En naar zijn eeuwig goddelijk recht moet hij de mens straffen met de eeuwige dood. En waar geen weg was, heeft God een weg gebaand en een mogelijkheid geschapen, waardoor hij zijn uitverkoren kerk zou kunnen verlossen. Naar Gods recht moet de mens sterven en dan zou het goddelijke rechtsgevoel bevredigd zijn. Maar het heeft Gode behaagd naar zijn eeuwig welbehagen zijn geliefde zoon te stellen in de plaats van doemschuldige zondaren, de gezegende tweede persoon in het goddelijke wezen heeft zich geheel vrijwillig tot rantsoen gesteld om aan het recht van zijn eeuwige vader te voldoen. Bedank dat u al deze zaken kunt vinden in dat woord waarin Christus getuigt, uw woord is de waarheid. Dominee Wagner denkt ook aan de tijd die hem niet bespaard is gebleven. Want daar waar het woord van God recht wordt verkondigd, is de duivel present. Maar wat vermag de Satan als Christus overwinnaar is? De belangen van de jeugd der gemeente lagen hem na aan het hart. En in korte tijd was hij bemind geworden bij jong en oud. Hun opinie was dat deze jonge predikant met hart en ziel opging in zijn ambtswerk. Hij, Karel, had een nauw, aangebonden leven met de Heere. Het gebeurde nogal eens dat hij bij het overdenken van zijn predicaties met een oog des geloofs gemeenschap mocht oefenen met de God des eeds en des verbonds, en dat hij los van deze wereld was. Vanzelfsprekend drukten deze ervaringen een stempel op zijn predicaties. Menigmaal verliet de gemeente ontroerd het kerkgebouw en was Gods volk gesticht. En al zijn zielsontroeringen niet zaligmakend, toch is het een voorrecht wanneer er nog mensen onder de indruk komen van de gepredikte waarheid. Een zware taak was zijn deel geworden. Zijn voorganger had het niet zo serieus genomen met het ambtswerk. Ook zijn prediking was wel wat oppervlakkig geweest. Thans rustte op hem de taak veel aandacht te besteden aan het huisbezoek. Maar het voornaamste was dat de Heere zijn arbeid ten zegen wilde stellen. Het levensleed werd ook dit jonge echtpaar niet bespaard. De kinderzegen mocht nog niet hun deel zijn. Menigmaal had mevrouw Wagner een traan weggepinkt wanneer haar man het heilig sacrament van de doop bediende aan de kinderen der gemeente. Maar de Heere deed zijn knecht berusten in zijn goddelijke wil. De tijden van zijn ambtsperiode zijn moeilijk. Er heerste grote ontevredenheid onder de mensen. Door de jongste wereldoorlog zijn velen verarmd. En waar armoede heerst, broeien al spoedig onlusten. Het ging niet goed in Duitsland in de 30er jaren. Er was geen spoor te vinden van eensgezindheid sinds de vrede een einde had gemaakt aan de vreselijke wereldoorlog van 1914-1918. Er was in de loop der hierna volgende jaren een organisatie gegroeid, die straks een wrede dictator aan de macht zou brengen. Het was de Nazi-partij, die streefde naar een nationaal-socialistisch bewind. De man die hierachter zat was Adolf Hitler. Grote reclamecampagnes werden gehouden en grote beloften werden gedaan. De massa van het Duitse volk was gedompeld in grote armoede en ontbering. En Hitler hield zijn opruiende redevoeringen, welke erin gingen als koek. Hij ontpopte zich als een ware volksmanner. Daarbij kwam de gelukkige omstandigheid dat het bij vele Duitsers kwaad bloed zette en gezet had te moeten capituleren voor de geallieerden. De toenmalige regering was niet in staat Duitslands glorie van wel eer te herstellen. Maar Hitler zou het Germaanse volk in de top der historie brengen, indien het volk aan hem haar vertrouwen zou geven. Hij ging wel overwogen te werk, gedachtig aan het spreekwoord: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vooral op deze categorie had hij het gemunt. Het was dan ook een grote eer bij de Hitlerjugend te behoren. En de leuzen waren geweldig waarmede hij te velde trok. Betere huizen, lonen, sociale voorzieningen. Zijn partij groeide dan ook gestadig. Hitler bereikte zijn doel. Het volk bracht hem in de Rijksdag. Adolf werd Rijkskanselier, minister-president. Maar deze functie was voor Adolf Hitler nog te democratisch. Hij was weliswaar staatsman geworden, maar hij was nog altijd verantwoording verschuldigd aan het volk. Nog groter moest zijn macht worden. En hij zou niet rusten voordat hij de absolute alleenheerser zou zijn van het Rijk, dat straks de status van Derde Rijk zou verkrijgen. In het jaar 1933 bereikte Hitler zijn vurig begeerde doel. Hij maakte zich meester van de macht. Zeker, een groot deel van het Duitse volk was met deze staatsgreep niet gelukkig. Zelfs in de topkringen der Bondsdag stuitte Hitler op fel verzet. Maar wat hielpen de krachtige protesten? Hitler had een grote steun van de door hem opgerichte Gestapo, geheime staatspolitie. En wie de moed had hem te dwarsbomen in zijn plannen, werd koelbloedig vermoord door zijn geheime politiemacht. In de Joden zag hij een groot gevaar en verklaarde hen als staatsgevaarlijk. Reeds bij de aanvang van zijn politieke loopbaan had hij gezegd: Juda verrekken, weg met de Joden. Zijn overtuiging was dat er geen ene goede Jood kon bestaan. Deze gedachten voorspelden voor de Joden in Duitsland weinig goeds. Hierbij moet men bedenken dat vele Joden goede posities innamen in het Duitse Rijk. In het jaar 1914 bestond het aantal dienstdoende professoren uit meer dan 30% Joden. Sinds 1935 werd er een gruwelcampagne ingezet tegen de nazaten van Abraham. Het werd de Jood verboden in het huwelijk te treden met een Duitse, en omgekeerd. Alle Joden werden stateloos verklaard. Zij die werkzaam waren bij het Rijk of gemeente werden uitgestoten. Kortom, het leven van deze mensen werd absoluut onmogelijk gemaakt. Vandaar dat vele Joden in die dagen een goed heenkomen zochten en een vlucht over de grens. Het gebeurde zelfs dat er bij een dorp een bord te vinden was met het opschrift: in dit dorp worden geen Joden toegelaten. Werden de Joden verdrukt, de kerken brachten het er niet beter af. Ook met de kerken bond het nationaal socialisme de strijd aan. Het was Hitlers bedoeling van de kerk een nazi-object te maken. Zijn leus was: het kruis moet vallen als Duitsland leven wil. Het hakenkruis achtte hij belangrijker dan het kruis van Golgotha, het welk in zijn ogen niet anders was dan een legende. Wittenberg Luther mocht niet meer heersen over de zielen van de Duitsers. Alleen Berchtesgaden, Hitlers vakantieverblijf, zou werken aan de belangen van de geestelijke welstand van het Duitse volk. In een van zijn vele redevoeringen zei Hitler eens: wij wensen ons geen andere God dan Duitsland. Ik ben nog katholiek, nog protestant. Ik ben nationaal socialist. Zijn gehele streven was de leer der kerk ondergeschikt te maken aan het nationaal socialisme. Diep greep hij in bij de orde van de eredienst der kerken. Hij stelde de geestelijken verplicht de godsdienstoefening te beginnen en te eindigen met de nazi-groet. Kon het erger? Was deze despoot niet gelijk aan Herodes, van wie het volk riep: een stam gods en niet des mensen? De kerk kwam onmiddellijk in het verweer tegen deze verregaande goddeloosheid en verafgoderij. De proclamatie dat Hitler een gave van God was, was de druppel die de emmer deed overlopen. Vele predikanten waren van oordeel dat men hier goden meer moest gehoorzamen dan de mensen. Het onvermijdelijke gevolg hiervan was dat vele voorgangers uit hun ambt werden ontzet. Om Hitlers duivelsysteem te vergemakkelijken, werd een nauwkeurig werkend controleapparaat in werking gesteld. Arrestaties van predikanten waren aan de orde van de dag. Ruim 700 evangeliedienaren werden in deze periode in arrest gesteld door de Gestapo. De leus van de nazi was: Hitler dienen is Duitsland dienen. Dienen, Duitsland dienen is God dienen. Was het dan te verwonderen dat de kerk niet kon accepteren? Was deze leus niet uiterst goddeloos? In april 1934 werd de volksrechtbank opgericht. Wanneer er verraad werd gepleegd aan het nazidom, kon de rechtbank de doodstraf uitspreken. Voor vergrijpen van politieke aard behoefde het wettig en overtuigende bewijs niet geleverd te worden. Het vonnis van deze rechtbank was onherroepelijk, want hoger beroep was niet mogelijk. In Duitsland broeide verzet tegen Hitlers grenzeloze willekeur. Niet alle Duitsers konden zich neerleggen bij deze grootscheepse tirannie. Maar wat vermochten deze enkelingen tegen zo'n grote overmacht, die elke vorm van verzet in bloed uittrapte? In de dagen van keizer Nero moesten de christenen het ontgelden op barbaarse wijze. Toen het oude Rome door brand en as werd gelegd, vond Nero en de christenen een uitstekende zondebok. En zo was het ook gesteld in Duitsland van die dagen en jaren ten aanzien van de Joden. De arrestaties behoorden tot de gewone dagelijkse dingen en werden gegrond op beschuldiging van hoogverraad. Ook de schoonvader van dominee Wagner stond op de verdachtenlijst gesignaleerd. En eerdaags zou hij onvermijdelijk gevangen genomen worden. Al was het hem verboden zijn ambt van advocaat uit te oefenen. Nochtans had hij vele vrienden overgehouden in de hogere kringen. Op een avond kreeg hij bezoek van een van zijn oude collega's. Dat was op zichzelf niets bijzonders. Deze anders zo rustige man was toen kennelijk opgewonden. En het zou de heer Cohen spoedig duidelijk worden dat deze indruk van hem inderdaad juist was. De tijding die deze man te brengen had, was een jobstijding. Het kostte hem grote moeite een begin te vinden voor zijn te houden betoog. En dit was niet te verwonderen, jarenlang had hij met Cohen samengewerkt. En ze kenden elkaar door en door. Door een bekende relatie bij de justitie was hij erachter gekomen dat zijn oude vriend Cohen en collega nog dezezelfde nacht gearresteerd zou worden, wegens beschuldiging van sabotage. Waar die sabotage uit bestond, was niet bekend. Trouwens, dit hoeft ook niet bekend te zijn. De beschuldiging was reeds voldoende om Cohen voor het executiepeloton te brengen. Met doodsbleke gezegden hebben de heer en mevrouw Cohen dit vreselijke bericht aangehoord. Het enige wat zijn vrouw kon stamelen was dat dit moest komen, heb ik reeds lang voorvoeld. En het werd haar te machtig. En in radeloze angst vloog ze in totaal onthutst haar man om de hals en barstte in huilen en jammeren uit. Een droevig tafereel kreeg de boodschapper te aanschouwen. En het ontroerde hem tot in het diepst van zijn ziel. Maar spoedig kreeg de heer Cohen zijn nuchterheid terug en moest gehandeld worden. Want elke minuut was kostbaar. Hij maande zijn vrouw tot kalmte. Het is nog geen verloren zaak, zo voegde hij zijn vrouw toe. Diep geroerd namen ze afscheid van hun brave huisvriend en bedankten hem hartelijk voor zijn moedige daad hun te komen waarschuwen. Had deze man door naar hen toe te komen en hen te waarschuwen zichzelf en zijn gezin niet in de waagschaal gesteld? Snel beraadslaagden ze wat ze te doen stonden. De enige manier om de dangst te ontspringen was een vlucht naar Nederland. Alles wat ze bezaten, zouden ze achter moeten laten. Alleen het hoogst noodzakelijke zouden ze mee kunnen nemen. Hitlers trouwe dienaren zouden zich wel ontfermen over hun bezettingen. En toen ze hun dierbaar huis verlieten, waren ze hun gevoelens niet meer meester en gaven de tranen de vrije loop. Maar voor ze hun plan ten uitvoer brachten, begaven ze zich op weg naar hun dochter en schoonzoon om afscheid van hen te nemen. Eerst daarna zouden ze zich in het nachtelijk duister naar de onmiddellijke omgeving van de Nederlandse grens spoeden en proberen te voet, clandestien, de grens over te komen. Ze waren zich bewust dat het een reis zou worden op leven en dood. En om op dit alles voorbereid te zijn, had de heer Cohen een op scherp gesteld pistool in zijn binnenzak gestoken. En de hals over kop voorbereide reis had een aanvang genomen. Maar dit besluit zou hun noodlottig worden. Dank u wel voor uw aandacht.